We gaan met elkaar het woord openen, allereerst in de profetie van Jesaja. We lezen vanuit hoofdstuk 9, vers 1 tot en met 6. Jesaja 9, vers 1 tot en met 6. En aansluitend uit het evangelie van de Heer Jezus, zoals Matthäus dat heeft opgeschreven, hoofdstuk 3, het hele hoofdstuk. Eerst dus Jesaja 9, vers 1 tot en met 6. Aansluitend Matthäus 3. Jesaja 9 vanaf vers 1. Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Zij die wonen in het land van de schaduw van de dood, over hen zal een licht schijnen. U hebt dit volk talrijk gemaakt. Hebt u niet de blijdschap groot gemaakt? Zij zullen blij zijn voor uw aangezicht, zoals men zich verblijdt bij de oogst. Zoals men zich verheugt wanneer men de buit verdeelt. Want het juk van hun last en de stok op hun schouders en de knuppel van hun slavendrijver hebt u verbroken als eens op Midiansdag. Ja, elke laars, stampend met gedreun, iedere soldatenmantel gewenteld in bloed, zal verbrand worden, voedsel voor het vuur. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven en de heerschappij rust op zijn schouder. En men noemt zijn naam wonderlijk, raadsman, sterke God, eeuwige vader, vredevorst. Aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen op de troon van David en over zijn koninkrijk, om het te grondvesten en het te ondersteunen door recht en gerechtigheid van nu aan tot in eeuwigheid. De naijver van de Heere van de legermachten zal dit doen. Tot zover de profetie van Jesaja, dan het evangelie van Jezus, naar de beschrijving van Matthäus, hoofdstuk 3. Matthäus 3. In die dagen trad Johannes de Doper op en hij predikte in de woestijn van Judea en zei: bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Want deze is het over wie gesproken werd door de profeet Jesaja toen hij zei: de stem van een die roept in de woestijn, maak de weg van de Heere gereed, maak zijn paarden recht. Deze Johannes had kleding van kameelhaar en een leren gordel om zijn middel. Zijn voedsel was sprinkhanen en wilde honing. Toen liep Jeruzalem, heel Judea en heel het land rondom de Jordaan naar hem uit. En zij werden door hem gedoopt in de Jordaan, terwijl ze hun zonde beleden. Toen hij velen van de Farizeeën en Sadduceeën op zijn doop zag afkomen, zei hij tegen hen: adderige gebroed, wie heeft u laten weten dat u moet vluchten voor de toekomende toren? Breng dan vruchten voort in overeenstemming met de bekering en denk niet dat u bij uzelf kunt zeggen: wij hebben Abraham als vader, want ik zeg u dat God zelfs uit deze stenen voor Abraham kinderen kan verwekken. De buil ligt zelfs al aan de wortel van de bomen. Elke boom dan die geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Ik doop u wel met water tot bekering, maar hij die na mij komt is sterker dan ik. Ik ben het niet waard hem zijn sandalen na te dragen. Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. Zijn wand is in zijn hand en hij zal zijn dorstvloer grondig reinigen en zijn tarwe in de schuur verzamelen. En hij zal het kaf met onuitblusbaar vuur verbranden. Toen kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan, naar Johannes, om door hem gedoopt te worden. Maar Johannes wilde hem hiervan weerhouden en zei: ik heb het nodig door u gedoopt te worden en komt u naar mij? Maar Jezus antwoordde hem en zei, laat het nu gebeuren. Want op deze wijze past het ons alle gerechtigheid te vervullen. Dan komen die woordjes waar ik aan refereerde in het gebed zojuist, dat Johannes overstag gaat en zegt, Matthäus, let eens op, toen liet hij, Johannes, het hem toe. Johannes doopt Jezus. Ik moet uitkijken dat ik niet ga preken, maar dit kan ik al wel even zeggen. Johannes doopt Jezus, maar er staat dat Johannes het toeliet, omdat Jezus koos voor deze doop. En nadat Jezus gedoopt was, kwam hij meteen op uit het water en zie, de hemelen werden voor hem geopend. En hij zag de geest van God als een duif neerdalen en op zich komen. En zie, een stem uit de hemelen zei, dit is mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. Tot zover de lezing uit het woord. Mooi als de organisten hun vak verstaan. Vorige week begonnen we op hoge toon met de lofzang en refereerde ik eraan dat we door de organist een toontje lager leerden zingen als het ging over die stroom van ongerechtigheden. Nu begonnen we wat lager met het bekennen van onze zonde aan de Heere, maar bij dat zesde vers ging het toch weer omhoog. En dan zijn we dan ook wel weer dankbaar dat het maar een half vers was. Anders was het wel erg hoog geweest, maar mooi dat ook deze verbinding gelegd wordt tussen muziek en de inhoud van de tekst die we zingen. In deze voorbereidingsdienst op het Heiligavondmaal wil ik u en jouw aandacht vragen voor de doop van Jezus door Johannes, die we vinden beschreven in Matthäus 3, vers 13 tot en met 17. Ik ga die versen niet allemaal meer lezen. We hopen ze één voor één langs te gaan. Het thema van de preek is de doop van Jezus in een week van voorbereiding. Voorbereiding op het Heiligavondmaal wel te verstaan. Maar dat wordt zo lang. Dus kort en goed, de doop van Jezus in een week van voorbereiding. En we letten op drie dingen. Allereerst op Advent. Dan vraag ik uw aandacht voor vers 13. Ten tweede op oordeel. En dan letten we op de versen 14 en 15. En oordeel heeft dan alles te maken met dat belangrijke woordje gerechtigheid, wat in vers 15 staat. En tot slot letten we op vers 16 tot en met 17. En dat heb ik samengevat met het woord welbehagen. De doop van Jezus in een week van voorbereiding. 1. Advent. 2. Oordeel. 3. Welbehagen. Ja, geliefde gemeente, jong en oud. We gaan ons deze week weer voorbereiden op een ontmoeting met Jezus. Dat doen we, als het goed is, iedere week. Want elke zondag wil Hij ons ontmoeten. En komen wij hem onder ogen en plaatsen we ons onder zijn woord. En zijn we daar waar zijn geest werkt. Maar zeker zichtbaarder dan op gewone zondagen, als die al bestaan, wordt het op een zondag waar het heiligavondmaal wordt bediend of gevierd. Dan wordt ons brood uitgereikt en wijn om met onze zintuigen te ervaren, waar te nemen, wat de prijs is die Hij heeft betaald en hoe groot de liefde is die Hij heeft gegeven om zondaren te redden. We bereiden ons daar op voor, niet alleen vanmiddag en vanavond, maar de komende dagen. En dat is goed. Om jezelf die vraag weer eens te stellen. Hoe was het nou de afgelopen weken? Als ik hem dan zondag onder ogen kom en zijn diepe liefde mag eigenen. Hoe was dat nou tussen hem en mij de afgelopen weken? Heb ik hem ook liefde teruggegeven? Zijn er zonden die ik heb gedaan, die ik niet heb beleden? Paulus, die durft het aan om daar wel even heel scherp de vinger bij te leggen in de eerste Korinthebrief. De gezondheid van de gemeente heeft alles te maken met een zuivere viering van het Heilige Avondmaal. Daarom is het niet zomaar een hobby van behoudende christenen om er nog eens even diep door te gaan in een week van voorbereiding, om maar als mensenkind te graven zodat we nog meer gruwelen bij onszelf ontdekken, maar gewoon zoals het is. Het is niet niks. Het is alles wat hij gaf. Het gaat om zijn dood, om zijn sterven. Om de vergeving van onze zonden. En daarom hoeft niemand ook bang te zijn om op zoek te gaan. Omdat je weet dat God verheugd is in een eerlijk, oprecht mens. En dat als je ze belijdt, ja, wat er dan ook gebeurt, dan komt er een golf van rampspoed over je heen. Het raakt je niet aan, want als je zalig bent verklaard, rechtvaardig bent verklaard door God, omdat je Jezus als je redder hebt aangenomen, dan is het goed en dan lucht het ook zo op om je voor te bereiden op zijn komst. Dan ben je er klaar voor, zondag. Dan hoef je er niet alleen maar tegenop te zien, maar dan zie je er toch naar uit. Wanneer mag ik bij u verkeren? Ja, waarom heb ik het eerste punt van de preek Advent genoemd, gemeente? Nou, als wij lezen in vers 13, toen kwam Jezus, dan denken we natuurlijk, bijna is het Advent niet alleen maar aan een week van voorbereiding, dat Jezus tot ons komt in het avondmaal. Maar we denken natuurlijk ook aan zijn komst naar deze wereld, zo lang geleden. Heel het Oude Testament was er eigenlijk al vol van zijn komst. Direct na de zondeval, ik zal vijandschap zetten. Daar werd het vrouwenzaad al genoemd. De Messias, de Verlosser, hij zou komen. Hij zou de Satan overwinnen en hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. En het wonder is dat dat niet alleen voor Israël bleek te zijn, zij eerst en zij straks. Maar dat in die tussentijd ook de heidenen erbij gekomen zijn. Zullen we zo eens gaan luisteren naar die komst van Jezus, want dat is natuurlijk wel heel bijzonder geweest. Ik zei dat heel het Oude Testament er vol van was. Betekent dus ook dat van generatie op generatie gebeden is om zijn komst. Och, dat u de hemel zou scheuren en neer zou komen. Hoe vaak is dat niet gebeden door jongens, meisjes, mannen en vrouwen? In al die eeuwen die achterliggen, waarin het volk Israël op allerlei mogelijke manieren is benadeeld en belaagd. En het leek alsof het er nooit meer van zou komen. 400 jaar was het stilgebleven na Maleachi. God had niet meer gesproken. Had zich niet meer kenbaar gemaakt door een mensenstem. En dan, terwijl het er slecht voor staat bij Israël, de Romeinse onderdrukking vreselijke gevolgen heeft, komt God met een kind. Je zou niet zeggen dat het een bijzonder kind is. Je zou niet zeggen dat het de Messias is als je het geslachtsregister leest in Matteüs 1. Zijn voorgeschiedenis, de oorsprong, de wording, de genesis van Jezus Christus staat er letterlijk in Matteüs 1. De vrouw van Uria wordt genoemd, Tamar wordt genoemd, Rahab wordt genoemd. Maar hij is gekomen. Hij is geboren. En wat de hele helse macht ook had geprobeerd, en hoeveel onschuldige kinderen er daar in Bethlehem zijn vermoord, als je terugbladert naar hoofdstuk 2. Via Egypte bracht God zijn zoon naar Israël. En dan is het een hele poos stil. Het is, als we lezen aan het begin van Matteüs 3, in die dagen wel heel ruim genomen. Want er zit nogal wel tijd tussen Matteüs 2 en Matteüs 3. Maar dan toch. Als Johannes aan het preken is, komt daar dat moment dat hij hem ziet. En de mensen die naar die preek van Johannes stonden te luisteren, die krijgen voor het eerst Jezus aangewezen. Toen kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan. De zoon die beloofd was en waarvan was gezegd dat hij al geboren was. De gegeven zoon en het geboren kind verschijnt bij het volk dat in duisternis wandelt. Nou, dat is mooi. Daar word je toch blij van. Als Jezus verschijnt, wordt alles anders. Waar Hij verschijnt, wordt alles nieuw. Waar zijn heerlijkheid en majesteit schittert, daar word je klein, daar vind je rust. Daar komt de vrede. Zeker, zeker. Advent, komst. Eindelijk is Hij daar. Wat moet dat voor die mensen zijn geweest, zei ik. Maar het is natuurlijk ook wel heel bijzonder dat Jezus komt op het moment dat Johannes aan het preken is. En het is maar de vraag of in eerste instantie die mensen die Johannes hebben horen preken blij waren dat Jezus kwam. Dat hangt er helemaal vanaf van wie ze waren. Laat ik dat, uitleggen. We hebben dat toch samen gelezen? Johannes spreekt, bekeert u, want het koninkrijk der hemel is nabijgekomen. Voor Johannes valt het koninkrijk dus samen met de koning. Jezus is nabijgekomen. En die is het die over, deze is het over wie gesproken werd door de profeet Jesaja. Toen Jesaja zei, de stem van iemand die roept in de woestijn, maak de weg van de Heere gereed, maak zijn paden recht. Johannes staat daar als de heraut van de komende koning. En heel Judea en Jeruzalem en het land rondom de Jordaan liep naar hem uit. Ook de fariseeën en de schriftgeleerden en de sadduceeën. Letterlijk staat er zijn op zijn doop afgekomen. Om dat eens kritisch te bezien. Wat gebeurt hier nou eigenlijk? Dan moet je horen wat Johannes dan tegen ze zegt. Adderen gebroed, slangeieren. Ik heb wel plaatjes gezien van eieren van slangen. Ik denk, nou, dat is geen kippenei. Die zien er heel mooi uit, van die stippeltjes en zo'n glanzende schil. Ja, en dan zegt het schilletje krak. En dan komt er niet een lief klein kuikentje uit, maar zo'n slang. Adderen gebroed. Slangeieren. Met andere woorden, dat andere beeld heeft Johannes ook wel eens gebruikt. Een wit geschilderd graf. Aan de buitenkant mooi. Maar als je naar binnen gaat, dan stinkt het. Klopt het niet. Onbetrouwbaar. En hij zegt, houd er rekening mee. Als je een schijnheilig leven leidt, hoe mooi het er ook uitziet aan de buitenkant, en de koning komt, die na mij komt is meer dan ik, hè? De bijl ligt al klaar om de boom bij de wortel af om te hakken. En wie geen goede vrucht heeft voortgebracht, ja, die krijgt dat lot. Dan ga je om. En dan word je in het vuur geworpen. Of met een ander beeld. Als je koren bent, als je vrucht hebt gedragen, dan zal hij je in zijn schuur verzamelen. Maar als je kaf bent, het is niks. Dan zal je met onuitblusbaar vuur verbrand worden. Amen, zegt Johannes, jongens en meisjes. En de mensen denken, jongen, die schriftgeleerden zullen ook wel gedacht hebben. Wat is dit? Toen kwam Jezus. Nou, je zult daar hebben gestaan en denken, het is niet goed. Ik sta op de hoek van de straat. En ik bid en ik dank dat ik niet ben als de tollenaar. Maar van binnen. En een andere Israëliet. Die dat misschien niet doet. Maar zich erg klein heeft voelen worden tijdens die donderpreek van de doper. Je zou toch in één krimpen. Hij die de wan in zijn hand heeft. Hij heeft de zeef bij zich. Hij gaat echt van onecht scheiden. Toen kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan. En nam de bijl, nam de zeef, stak het vuur aan, maakte onderscheid tussen goddelozen en rechtvaardigen? Nee. Toen kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan, naar Johannes, om door hem gedoopt te worden? Wat is dit? Dat moet een opluchting geweest zijn. Althans voor degenen die niet klaar waren voor zijn komst. Er zijn mensen die zeggen dan ook: hier zie je een heel duidelijk verschil tussen de man van de oude bedeling, de boeteprediker, die wettische inslag, en Jezus. Lieflijk tafereel. Prachtig. Gelukkig geen eindafrekening, geen vuurdoop, maar de waterdoop. Jezus, die is gericht op de vergeving. Jezus is erop gericht om alles nieuw te maken. En Johannes, ja, die lijkt wel alles af te breken. Is dat zo? Bedoelt Jezus bij de eerste dag dat hij publiekelijk optreedt, bedoelt Jezus te laten zien, mensen, dat oordeel waar Johannes het allemaal over heeft gehad, hè, die vuurdoop en dat ik onderscheid ga maken tussen echt en onecht, dat valt allemaal wel mee. Dat is het Oude Testament. Nee, jongens en meisjes, probeer dit maar te onthouden. Als Jezus naar Johannes komt om gedoopt te worden, dan zegt hij niet: mensen, dat oordeel van God wat komt, valt allemaal wel mee. Maar hij bedoelt: het valt op mij. Nog een keer. Dat Jezus hier komt om door Johannes gedoopt te worden, betekent niet dat het oordeel van God wel meevalt. Maar Jezus laat zien: het valt op mij. Hoezo? Doop is toch mooi? Nou, dat moet je eens aan de fariseeën en de schriftgeleerden vragen. In Lucas 7 lezen we dat de tollenaren, die de zondaren die door Johannes nog gedoopt zijn, God rechtvaardigen. Maar de schriftgeleerden verharden zich in hun hart en verwerpen de raad van God, niet willende van Johannes gedoopt te worden. Ze stonden er wel bij, maar zij gingen dat water niet in, hoor. Waarom niet? Het is toch mooi? Ja, wat was de doop van Johannes eigenlijk? Zoals vanmorgen bij ons? Nee. De doop van Johannes is wezenlijk onderscheiden van de doop die later door de apostelen werd gedaan. De apostelen gingen uit om te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En ze deden dat als de mensen onderwezen waren in het onderwijs van Christus. En later is daar nog bijgekomen dat de doop ook inwijding en toetreding was tot de christelijke gemeente. Het teken en zegel van de gemeenschap aan het lichaam van Christus, de gemeente. Dat is bij Johannes niet zo. Wat was de doop van Johannes dan wel? Nou, we hebben het gelezen. Als je dat water inging bij Johannes, dan beleed je daarmee je zonde. Daarom wordt het ook wel de boetedoop genoemd, of de doop der bekering. En het opvallende is, we hebben het gelezen, dat Johannes dat niet alleen maar predikte tegen prostituees, tollenaars, mensen die metterdaad uiterlijk bekend stonden als zondaren die de meest erge dingen deden. Johannes die zei dat net zo goed, hebben we gelezen, tegen schriftgeleerden en sadduceeën. Zij die dachten het op orde te hebben met God. Zij die dachten: kom maar met die Messias, we zijn er klaar voor. En als hij komt, mogen wij mee, staan wij aan de goede kant. En al dat, die schade die de wet niet kent, die echte zondaren, die. En wat blijkt nou? De ene na de andere mens beleidt zijn zonde. Er is bij wijze van spreken net een ex-prostituee bovengekomen uit dat water, ondergedompeld door Johannes, en wel, En daarvoor waren er een rijtje tollenaren naar voren gekomen. Die hadden hun zonde beleden en die hadden daarmee laten zien. Heren, we bekeren ons, we komen tot u, vergeeft u ons. En ze hebben dat water over zich heen gekregen. Water van oordeel, waaruit ze boven konden komen. En dan wordt het muisstil. Advent, de Messias, de Vredevorst, de Eeuwige Vader, de Sterke God. Het licht van de wereld, Gods Zoon, Messias, loopt naar voren. Ik ben er natuurlijk niet bij geweest, maar het is wel, denk ik, een taak van een voorganger om het voor uw ogen te schilderen alsof je erbij staat. Is dat zo moeilijk om in te denken? Die geweldige, indrukwekkende preek over de vuurdoop bij Jezus. Over de reddende rechter die komt. En dan stapt Jezus naar voren. Geen bijl, geen vuur. Hij loopt door het water tot aan zijn middel naar Johannes toe, die daar ook in de Jordaan staat. Hè? Ik weet niet hoe die schriftgeleerden en fariseeën hebben gekeken, maar ik weet niet wat het volk heeft gedacht. Komt Gods redding in de Jordaan op de eerste dag dat hij zich bekend maakt naar ons toe? Dan zijn we bij het tweede punt van de preek. Hè? Begrijpt u de reactie van Johannes? Johannes wil Jezus hiervan weerhouden en hij zegt: ik heb het nodig door u gedoopt te worden. Komt u naar mij? Kun je het je voorstellen? Jongens en meisjes, wie kan, wie durft te zeggen dat de Heer Jezus ook maar iets verkeerds heeft gedaan? Niemand toch? Hij die geen zonde heeft gedaan en gekend. Wat heeft hij te zoeken bij de doop der bekering? Waar zou hij boete van moeten doen? Begrijpt u dat Johannes, die nota bene van de moederschoot aan, vervuld door de Heilige Geest, en dan toch ook gewoon als mens protesteert en zegt: dit gaat niet goed. U moet mij dopen. U bent goed en ik ben slecht. Ik moet hier ondergaan. U niet. Ik heb het nodig door u gedoopt te worden. Komt u naar mij? Herken je daar iets van? Als ik u bij de hand neem, meeneem naar de doop van Jezus in een week van voorbereiding. Heere Jezus, ik had aan dat kruis voor mijn zonde moeten betalen. Ik heb het verdiend. Daar heb ik het gewoon naar gemaakt met mijn zonde. Dat God zegt: buig jij. Bekeer je. Maar u niet. Wat bezielt u dat u in de plaats van mij boete doet? Als dat geen wonder is, hè, hoe kan het avondmaal dan vreugde geven? Als dat niet je behoud, je redding is geworden, hoe kan het avondmaal dan versterken? Waar dient het dan toe? Je hoeft dus niet met de borst vooruit allerlei medailles te kunnen laten zien. Je hoeft niet in een week van voorbereiding zo te plussen en te minnen dat het net kan. Het enige wat het evangelie vraagt is: wil je Jezus in jouw plaats laten gaan. Is dat gebeurd? Ik las in een verklaring: je zou hier dit dooptafereel bij de Jordaan wel klein Golgotha kunnen noemen. Golgotha in het klein. Jezus gaat onder op de plaats van een zondaar, terwijl hij geen zonde heeft gedaan. Op de eerste dag dat de mensen hem iets zien doen, is van meet af aan duidelijk: dit is de middelaar. Dit is de Messias die de straf zal dragen, die zijn volk de zegen brengt. Opvallend wat de reactie van de Heere Jezus is, gemeente. Ik zei, het tweede punt is oordeel. Nou, moet eens luisteren. Jezus antwoordt en zegt tegen Johannes: laat het nu gebeuren. Want op deze wijze past het ons alle gerechtigheid te vervullen. Jezus gaat onder in het oordeel. En dat oordeel valt niet mee. Maar hier blijkt al, hiervoor is hij gekomen. Het valt op hem. Voordat hij gaat komen om af te rekenen met alles, rekent God met hem af. Zodat een ieder die gelooft niet verloren gaat. Voordat Israël ten volle hersteld wordt en in een rijk van vrede geen angst meer hoeft te hebben voor welke bezetter dan ook, komt hij als de lijdende knecht. Het lam van God dat de zonde van de wereld wegdraagt. Hoor je hoe hij het zegt? Gods gerechtigheid, dat wil zeggen alles wat God goed doet. Alles wat God goed vindt. Alles wat in overeenstemming is met dat grote wijze hart van God. Dat kom ik bewerken. En dat gaat door het oordeel heen. Het kost mij eenmaal mijn leven. Maar zo deel ik die gerechtigheid uit. Ik ga onder in het water van de boete. Maar ik deel geen boetekleed uit. Al degenen die in mij geloven krijgen een nieuwe jas. Een wit kleed. Als je dat ontvangt door genade, dan ben je bedekt. Als hij voor je is ondergegaan, mag jij bovenkomen met hem. Met hem gekruisigd. Met hem opstaan. Prachtig beeld van de doop. Vrij. Voor eeuwig. Helemaal. Schoon, welzalig, mijn zonden zijn vergeven. Omdat hij het allemaal heeft gedaan. En Johannes heeft hier in deze bedeling een belangrijke functie. Jezus heeft het over meervoud, want op deze wijze past het ons alle gerechtigheid te vervullen. Voorloper van mij, doper van de boetedoop, de doop tot bekering. Jij mag nu op dit unieke moment mij aanwijzen. Ontzagwekkend. Als ik dan die woorden lees: toen liet hij het hem toe. Ik zei het al, hè. Ik begon er al bijna over te preken tijdens de schriftlezing. Dat sloeg zo naar binnen. Johannes moet dopen. Maar wat gebeurt hier? Het enige wat Johannes doet is Jezus toelaten dat dit gebeurt. Hij laat het Jezus toe. Dan zal het gebeuren. En dan zie ik Johannes die als ongeboren kind in zijn moederschoot al zo vervuld was van Jezus. Zie ik hier de hand in de nek van de Messias leggen. En de andere hand op de borstkas. En ik zie hem onderdompelen. Je zou zeggen: Jezus laat het toe. Nou, doe dan maar. Nee, Jezus gaat actief onder en Johannes zegt geen nee meer. U voor mij, u voor uw volk, op de plaats van een zondaar. Wat een geweldige ervaring, gemeente. En u mag ook uw eigen woorden voor kiezen, hoor.
een diepe bevinding of een heerlijke werkelijkheid, hoe dan ook. Maar als je dit door het geloof kent, want dan is de weg helemaal vrij. En dan wordt het verlangen geboren om bij Christus aan tafel te zitten. Dat je het hem toelaat te zeggen, hier, neem, eet, gedenkt en gelooft dat mijn dierbaar lichaam en mijn kostbare bloed gebroken en vergoten is tot de volkomen verzoening van al je zonden. Alle gerechtigheid heb ik vervuld. Ik heb het volbracht. Ik heb het gedaan. Is je hart daar dan niet vol van? Mijn God, ik zal u eeuwig loven omdat u het hebt gedaan. U gaf uw zoon en daarom geef ik mijn hart aan u over. Want alle gerechtigheid is vervuld. God is tevreden. Voor wie zegt, om Jezus wil, Vader, alleen om hem en alleen in hem ben ik schoon voor u. Zie mij voor u staan, zondig en onrein, ja. Maar dan zegt de Heere, dat snap ik, dat je dat zegt en zingt. Maar ik heb je toch een jas gegeven, de mantel der gerechtigheid. Ik heb het toch tegen je gezegd, om Jezus wil. Ik reken je rechtvaardig. En als Johannes de Heer Jezus gedoopt heeft, dat lezen we dan tot slot in vers 16 en 17. Nadat Jezus gedoopt was, kwam hij meteen op uit het water. En dan, zie, de hemelen werden voor hem geopend. Ver voor Stefanus ziet Jezus al dat de hemel open is. Nog 3 jaar voordat hij zal gaan sterven, kijkt hij omhoog. En uit die open hemel, of de mensen die geopende hemel hebben gezien, weet ik niet. Dat staat er niet, maar de geest van God als een duif daalt neer en komt op hem. Dat moeten de mensen gezien hebben. En dan gaat opnieuw heel dat Oude Testament meedoen. Dit is het die komen zou. De geest des Heren zal vaardig zijn, zal op hem komen. Zodat hij weet om met de vermoeide een goed woord te spreken op het juiste moment. Om de armen het evangelie te verkondigen. Om alle gerechtigheid te vervullen. Jesaja 42. Jesaja 11. Lees het nog eens na. Dit is hem, de Messias. Onvoorstelbaar, hè? De Zoon heeft boete gedaan en dan gaat de hemel open. Jezus heeft de kleur van een ander bekend, de zonde van een ander gedragen, zou je zeggen, want hij heeft geen zonde gedaan. En op dat moment, als hij boven komt, gaat de hemel open. En wordt hij aangewezen, niet alleen doordat de geest op hem komt, gezalfd om Gods volk te redden, gezalfd om een ieder die in hem gelooft vrij te stellen van de straf. Maar er klinkt ook een stem. Een stem uit de hemel. De stem van de Vader, van wie anders. Hoe moet dat hebben geklonken, een stem als van veel wateren. Stem als een donderslag. Dit is mijn geliefde zoon. In wie ik mijn welbehagen heb. Hoor je, daar zit niet alleen een aanwijzing in naar Jezus. Maar ook een appel op een ieder die Jezus hoort en ziet. Kijk niet om hem heen. Vergis je niet in zijn zachtmoedige gestalte. Vergis je niet als hij boete doet. Dit is hem echt. Zo heb ik hem lief. Zo is hij, derde punt van de preek was welbehagen. Zo is hij de zoon in wie ik mijn welbehagen heb. Daar gaat mijn hele hart naar uit. Dit was mijn wil. Zo moet het gebeuren. Zo zal het gebeuren. Jezus, doop in een week van voorbereiding. Welke kant je ook geneigd bent op te vliegen. Hoe je ook misschien je gedrongen voelt om in jezelf te wroeten. Ga niet om Jezus heen, gemeente. Het hoeft ook niet. Want de geliefde zoon heeft betaald. En de vader heeft gezegd. Het is goed. Wat een rust. Voor een vermoeid hart. Voor een aangevochten ziel. Voor een jongere die denkt. Ik had het nog zo goed echt me voorgenomen. Na die laatste keer. Het was voor mij de tweede keer. Of de vijfde keer dat ik aanging. Of de tiende keer. Er is tussentijds weer zoveel gebeurd. Ik ben zo teleurgesteld in mezelf. Ik had zo meer... Ik ben misschien helemaal niet met verlangen of vreugde naar de kerk gekomen. Ik denk het zal wel niet, want... Dan hoor je vanavond... Dat Jezus dat al van tevoren wist, hoor. Hij weet waar hij aan begint. Voor wie hij aan het kruis is gegaan. Voor wie hij die doop heeft gedragen. Zodat als wij klem lopen... En dat teken tot versterking wordt uitgedeeld, mogen zeggen... Vader, als u een welbehagen hebt in hem, toen hij zich gaf, dan heb ik het ook. Vader, als u van hem houdt, als hij zich vernedert, dan houd ik ook van hem. Ga niet om hem heen. Kom hem onder ogen. In deze week van voorbereiding, zodat er schoon schip is... En de vrees en de twijfel het niet wint van het verlangen om tot hem te gaan. Jongens en meisjes, ik ga eindigen met een indianenvrouw. Letterlijk. Een verhaal over de indianen. Er was een zo'n dorpje met allemaal van die tenten waar ze woonden. Midden in de prairie. Die uitgestrekte grasvlakte. En het gebeurde nog wel eens dat daar dan door een of andere cowboy een vuur niet goed was gedoofd. En dan voor je het weet, dat droge prairiegras, dan vrat dat vuur om zich heen en dan kreeg je een enorme vuurgloed. En ja, die indianen hadden daar een goede remedie tegen. Als er dan... doorgemeld werd, er nadert een dreigend vuur. Wat deden ze dan? Dan gingen ze rondom dat dorpje. Wat doen? Ik zou denken, allemaal natte dierenhuiden neerleggen of zo. Nee hoor, dat vuur had zo'n geweld. Dat ging er dwars doorheen. Weet je wat zij deden? Ze gingen ook vuurtje stoken. Ze zorgden ervoor dat er een ring van vuur was om het dorpje heen. En met dierenhuiden wapperden ze, zodat dat een strook werd van een paar meter. En dan doofden ze het, zodat er een zwart geblakerde strook grond om het dorpje was. En dan keken ze elkaar zo aan met die veer op het hoofd, zo zie ik me dat maar voor me. We hebben het goed gedaan. Waarom? Daar waar het vuur al is geweest, komt het niet meer. Waar het vuur al heeft gebrand, brandt het niet meer. Kun je het je voorstellen? Komt die vuurgloed eraan? Zoek het naar voedsel. En dan, er is niks meer. Het is al verbrand. Hoeveel te meer, als ik de lijn doortrek naar deze Jezus. Toen kwam Jezus. Hij heeft in het vuur van Gods toren gehangen. Hij is onder het oordeel van God gegaan. En als ik bij hem ben, ben ik veilig onder zijn vleugels. Daarom ging het Jezus ook aan zijn hart toen hij Jeruzalem zag. Later, gedoopt en wel, aangewezen als de geliefde zoon. En velen hebben hem toen verworpen. En hij heeft geroepen, Jeruzalem, Jeruzalem, hoe vaak heb ik je bijeen willen vergaderen zoals een hen dat doet bij de kuikentjes onder de vleugels. Maar je hebt niet gezien, je hebt niet gewild. Dat zei je met tranen in zijn ogen. Maar wat zijn er ook velen geweest. Wat zullen er nog velen komen, ook uit Israël en de heidenen, die zeggen, mag ik bij u schuilen. En dan zie ik ze komen. jong en oud. Soms een beetje verscheiden qua uiterlijk. U weet wel, hè, wat ik bedoel. Maar ze hebben allemaal één naam hoog te houden zondag. Heer Jezus, ik wist dat ik van u hield. Omdat u mij eerst hebt lief gehad. Ik heb van u gehouden. Maar nooit zoveel als nu. Amen. Als antwoord op de verkondiging zingen we met elkaar Psalm 116. Het vijfde vers waar je die twee uitersten met elkaar verbonden ziet. Hè? Het dodelijkst tijdsgewricht. Ik lees dat wel een beetje bevindelijk, gebied de eerlijkheid te zeggen. In het kader van de preek van vanmiddag. Hè? David heeft allereerst ook gedacht aan ja, dat hij op het randje van sterven heeft gelegen, maar ja, dat die strijd van onder het oordeel van God doorgaan en dan te weten dat er één is die voor je heeft in de bres is gesprongen. Gij hebt, o Heer, in het dodelijk tijdsgewricht. Dan, hoor eens, mijn ziel gered, mijn tranen willen drogen, mijn voet geschraagd. En daarom zal ik voor Gods ogen steeds wandelen in het vrolijk levenslicht.